Ik heb in Niger gezeten. Toen ik in het najaar in Niger zat, kreeg ik van iemand ineens een berichtje van de Lange Wapper is oud. Het referendum is doorgegaan. Ik heb zelfs nog een volmacht aan iemand gegeven, Toon, om mijn stem te laten meetellen. En nu kwam ik weer terug van Niger en nu lijkt het allemaal weer wankel. Was nee niet nee? Of,
Nee blijkt politiek gezien niet nee te zijn, dat is heel juist. Vandaar dat wij een campagne gestart zijn om Chris Peeters eraan te herinneren dat nee, nee is in het Nederlands, in het Vlaams, in het Antwerps.
Nou, in het Brabant.
In het Brabant, ja. En dus een uitspraak van Chris Peeters van voor het referendum was, als het referendum duidelijk genoeg is en als er genoeg participatie is, dan is het een heel belangrijk signaal. Nou, de uitslag was ten eerste 36% van de Antwerpenaren is gaan stemmen, wat een heel groot resultaat is voor dit type van gebeuren. Ten tweede, de stemverhoudingen waren 60-40 in een situatie waarin Ademloos en Vrienden zeer beperkte middelen hadden kunnen inzetten tegenover de voorstanders van de Lange Wapper, zeer belangrijke financiële middelen. Die verhouding was 1 staat tot 50 ongeveer. Dus als je dan ziet dat desondanks de voorstanders van de Lange Wapper verliezen, ja, dan is het een duidelijke uitspraak. Er is ook niemand die de duidelijkheid van de uitslag betwist. Alleen politici interpreteren sindsdien die uitspraak ieder naar eigen genoegen en willekeur.
Ja, daar zijn het politici voor. Is dat niet,
Ja, ik vind dat niet juist als algemene gevolgtrekking. Eigenlijk niet meer te participeren in een democratisch proces.
Maar dat is ook een beetje, er is een vertrouwensbreuk. Hè. Ik kijk eigenlijk nooit naar het nieuws, maar ik zat bij mijn moeder donderdagavond en toen zeiden ze dat er zo'n soort van poll was geweest van welke mensen nu nog het vertrouwen genieten van het publiek en welke niet. En brandweermannen hebben nog ieders.
Ja.
Misschien moet er eens een brandweer man voor president opkomen of zo. De politici stonden ergens helemaal onderaan.
Ja, ik moet er eerlijkheidshalve bij zeggen dat dus de politici 17% nog van het vertrouwen genoten van de gemiddelde Vlaming, maar dat de reclame mensen en de marketeers, waar ik zelf beroepshalve toe behoorde, die zitten er niet meer boven.
Nee.
Maar ik ben 11 jaar uit dat vak, maar ik versta het vak nog wel als ik kijk naar de resultaten die wij boeken met de middelen die we hebben.
Ah, natuurlijk, vandaar dat u daar een wat doordachtere kijk op hebt allemaal. Ja,
ja ik denk wel dat ik mag pleiten voor het hebben van een doordachte kijk. Ja. Hoewel wij functioneren met slogans, ben ik niet iemand, vind ik persoonlijk altijd, die erg sloganist denkt. Ik hou van de nuance. Ik hou van de relativering der dingen. En ik hou bovendien van het toch in de gaten houden van bepaalde grote lijnen in die dingen. Dus ik vind, in tegenstelling tot wat sommigen van mij suggereren, democratie ongeveer het belangrijkste wat er is. Ik heb dus voor het referendum ook gezegd dat ik daarna verwezen dat ik in 1940 geboren ben. Dat een catacombe was van democratie en dat ik hoopte te sterven in een kathedraal van democratie. Dat ik dat zo fantastisch mooi beeld vind en zo belangrijk vind ook in de vooruitgang van de beschaving van de mensen. Nou, en als je dan kijkt naar het resultaat en naar de manier waarop er mee om wordt gegaan, dan dat stemt het hart droevig, moet ik zeggen. Omdat dat was een fantastisch moment. Er zat een geweldig momentum eigenlijk in de lucht en in Antwerpen. Je voelde dat als je op straat kwam, van er was hoop en geloof en liefde in de stad. Nou, dat is geleidelijk, wordt dat weggedrukt. En eigenlijk als een soort van etter ding wordt dat kapot gemaakt. En ik vind dat verschrikkelijk jammer. Zo'n gemiste kans.
Ja. Maar hoe is de situatie nu dan? En een beetje concreet qua timing. Moeten er nog knopen doorgehakt of beslissingen genomen en door wie en wanneer gebeurt
ja,
dat dan?
Ja, nu, dan moet ik dus, omdat je in Niger was.
Ja.
En dat is natuurlijk een deel van Afrika van fantastisch boeiend en mooi is. Ik heb daar tamelijk gereisd ook. Nou, je moet dan terug naar wat er daarna is gebeurd. Nou, dat zijn in volgorde. Je hebt op de eerste plaats dat onmiddellijk na de volksraadpleging heeft eigenlijk de burgemeester stak toen de hand uit naar Peeters. En die zei, Chris Peeters, laat de regering en de stad samenwerken aan een oplossing. Peters heeft eigenlijk die hand genegeerd, terzijde geslagen en heeft binnen de 3 dagen gezegd, ik neem het dossier in handen, ik ga vertellen hoe ik het zal organiseren, ik creëer 7 werkgroepen, die 7 werkgroepen...
7?
7 werkgroepen, ja, voor een probleem op te lossen wat helemaal geen 7 werkgroepen nodig heeft, maar dat was om het probleem te verzuipen natuurlijk. Nou, en dan, dus voordat de stad moest nog een advies geven, een finaal advies over de bouwaanvraag. De stad had gezegd dat de vrijdag na het referendum zou afgeleverd worden in Brussel. De stad had op maandag na het referendum een unanieme gemeenteraad achter de rug gehad, waarbij men zei dat men zich aansloot, meerderheid en oppositie, achter het negatieve advies van de stad.
Ja.
Dus dat bevestigde dat momentum wat er op dat moment was, om als stad samen te zijn in inderdaad het groeien naar een nieuw voorstel. Nou, en in plaats van daar deemoedig eens even afstand van te houden en te wachten totdat de stad haar argumenten zou hebben ontwikkeld in een advies, de woensdag na de gemeenteraad van maandag komt Chris Peters met al zijn beslissingen, met de 7 verzuipwerkgroepen tussen aanhalingstekens. Mm. Nou, en de stad, in plaats van de stad te omarmen en deel te maken van het proces, mocht de stad in een paar van die werkgroepen aanwezig zijn. Bon, dat is het begin van de opzet van hoe het geëvolueerd is.
Dus Antwerpen wil nu onafhankelijk worden? Of?
Nou, je zou er eigenlijk op hopen, ja. Maar ik bedoel, Antwerpen moet ook niet het Kosovo aan de Schelde worden of zo natuurlijk. Nee, Vlaanderen moet gewoon behoorlijk bestuurd worden.
Mm.
En dat kan perfect. Dat is helemaal niet moeilijk. Nou, dus als je van daaruit vertrekt, wat je dan ziet is die 7 werkgroepen, die zijn in november gemiddeld 1 keer bijeen geweest. Die werden allemaal geleid door dezelfde man. Dat was Raf Suys, de kabinetchef van meneer Chris Peters.
En waar komt die Raf Suys uit? Wat voor mens is dat?
Ik ken hem persoonlijk niet, maar dat is een zeer ervaren kabinetchef,
uh-huh,
die al lange jaren meedraait en die dus maar benoemd wordt om redenen van dat door 1 en dezelfde kabinetchef te hebben die alle groepen aanstuurt en die rechtstreeks afhangt en rapporteert aan Chris Peters, krijg je een situatie dat het enige die werkelijk het overzicht houdt en een beslissende invloed houdt, is natuurlijk die man, gesuperviseerd door Chris Peters. Nou, dat is ook wat je ziet als je ernaar gaat kijken. Namelijk, bijvoorbeeld, er zijn daar in werkgroep 3 en werkgroep 5, zijn in de enige keer op 19 november of daaromtrent dat die groep vergaderd heeft, is er gesuggereerd door een aantal leden van die groep, waarvan sommigen met Antwerpse roots en anderen met Leuvense of Gentse universitaire roots hebben gezegd, ja, maar zou het nu niet goed zijn om dit dossier eens helemaal opnieuw, tabula rasa, te gaan overdenken en eens te kijken naar de andere mogelijkheden die er zijn wellicht dan het Wappertracé of het BAM-tracé, wat weggestemd was. Nou, dan had je onmiddellijk de reactie van Raf Suys of zijn adjunct dat vooral niet mocht, omdat dat de goede relaties met Noriant in het gevaar bracht.
En wie was ook alweer Noriant?
En Noriant, dat is de aannemersconsortium, dat dus de opdracht heeft om de Lange Wapper te bouwen. Dus omwille van het in stand houden van de goede relaties met Noriant, waar heel veel vraagtekens bij te stellen zijn, maar in ieder geval omwille daarvan was bij voorbaat
uitgesloten.
Een ruim debat en een nieuw onderzoek en een frisse kijk op de dingen uitgesloten. Het zou en het mocht alleen maar gaan op een oplossing die lag in de lijn van het Lange Wapper tracé. Dat is wat daardoor vastgeklonken is midden november. En wat er dan uiteindelijk uitgekomen is. Nou, en dus tussen de volksraadpleging die zei, bent u ja of nee voor het tracé van de Lange Wapper? En 60% van de mensen zei nee. En iedereen had beloofd daar respect voor te hebben. Men heeft dus gewoon 4,5 maand een soort van schouwspel opgevoerd, waarbij niet in de 7 commissies de beslissingen werden genomen, maar in een 8e commissie. En die 8e commissie heeft nooit iets anders gezocht dan het creëren van een situatie waarin, op welke manier dan ook, het BAM-tracé zou gehandhaafd blijven omwille van de belangen van Noriant. Niet omwille van de belangen van Antwerpen, niet omwille van de belangen van de bevolking, niet omwille van de belangen van de mobiliteit of zo, nee, om maar één belang te dienen, het belang van Noriant. Want het staat zo in die commissieverslagen en ons komt de verdienste toe, samen met Straten-Generaal, om ervoor gezorgd te hebben, in de laatste campagne die we gevoerd hebben, om openbaarheid van bestuur in deze af te dwingen. Ja. Nou, dat is ten dele gebeurd, onder andere met die verslagen van die BAM-commissies. En dan lees je dat dus op 4 plaatsen letterlijk. Wat u nu suggereert is in strijd met de belangen van Noriant. Wat u nu suggereert, de goede verstandhouding met Noriant laat dat niet toe. Staat er 4 keer in. Dus wij hebben vanuit Ademloos gesuggereerd dat dit de Vlaamse manier is om rekeningrijden in te voeren. Namelijk iedereen rijdt rekening voor Noriant. Ja. Nou, het is natuurlijk, ja, het is eigenlijk, de haren stijgen erbij ten berge.
Ja, ik zie het, ze staan helemaal recht bij u.
Ja, dat is gewoon zo, ja.
Dat was vorig jaar nog niet zo. Of
nee, maar ik woon omdat, ja, alles wat ik in me heb aan verontwaardiging en aan mogelijkheden tot dingen te vertalen in teksten en naar actie toe, ja, verzet zich daartegen. Dit is een logica die niet mag zijn. En ik vind dat zo eigenlijk ongelooflijk makkelijk te formuleren. De coalities in Vlaanderen zijn per definitie tijdelijk en toevallig eigenlijk. Hè? Voor hetzelfde geld was er niet de N-VA in de regering, maar een andere partij. Nou, dus ze zijn en tijdelijk, ze duren nooit langer, en toevallig. Mm-hmm. Nou, als het dan gaat over zoiets, en dit is een beslissing die is vele generaties overschrijdend. Nou, dan gaat het er natuurlijk niet om deze of gene particuliere belangen te dienen. Mm-hmm. En Noriant is een particulier belang. En ik daar op zichzelf, dat is het probleem natuurlijk niet. Maar dus, Noriant is een particulier belang. Dus in deze besluitvorming moet de particuliere belangen overschrijden, moet het politiek compromis overschrijden. Het gaat hier over een beslissing die generaties lang zal doorwegen op de Antwerpse agglomeratie.
Zoals de kathedraal.
Zoals de kathedraal. We bouwen eventueel een nieuwe kathedraal. Nou, en die nieuwe kathedraal moet maar één ding doen, of de centrale functie van die nieuwe kathedraal moet zijn om de last van het doorgaande verkeer naar buiten Antwerpen te zwieren. Antwerpen wordt beladen en belast met 150.000 tot 250.000 voertuigen per dag, waarvan een zeer groot aantal, het gaat nu niet om de getallen, dus gewoon doorgaand is, geen euro besteed aan Antwerpen, gewoon op weg is van A naar B, en niet anders kan dan door Antwerpen.
Van Amsterdam naar Brussel.
Van Amsterdam naar Brussel, of naar Lille, of naar Lissabon, ja, of naar Marrakesh. Nou, en dat verkeer gaat allemaal door Antwerpen. Men stelt het voor alsof dat de wetmatigheid der dingen is, maar dat is natuurlijk absoluut niet waar.
Nee, dat hoeft helemaal niet, hè?
Nee.
Nee. En hoe zit het, hebt u een zicht op waar die 7 verschillende commissies daarmee bezig waren? En waar kwam die 8e dan ineens vandaan?
Nou, de 8e is natuurlijk de commissie geweest die er niet mocht zijn.
Maar die was dus, bestond die officieel of was dat een officieuze commissie?
Er was eigenlijk een 8e commissie, dat waren de 5 ministers.
Ah, bon.
Dat was dus Peters en Krevits en Lieten en Muiters en ik denk Schouwvlieg, ik ben niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, dat waren dus 5 ministers. Maar daarnaast had je nog een 9e commissie, als je wil, en een 10e. En de 9e commissie...
dat kan niet op.
Nee, het kan werkelijk niet op. Want de 9e commissie functioneert al sinds de zomer van vorig jaar. In de aanloop naar het referendum, als sensibilisering van de bevolking, hebben wij op een gegeven moment laten zien van jongens en meisjes in Antwerpen, we gaan naar een toestand waarin je bij de luchtbal en bij het Sportpaleis een kathedraal brede autobaan krijgt. Met tussen de 16 en de 20 rijvakken. Je moet wel weten, als je voor de lange wappen bent, dat dit het gevolg is.
Uh-huh.
Ah, wel, we hebben daar zoveel druk op gezet, waardoor er zoveel begon te wegen in de stad, dat men zich realiseerde, dit krijgen we er nooit meer door.
Uh-huh.
Op dit moment toch. Nou, en dan is het een architectenbureau in Gent, de naam ontsnapt me even, twee namen, Braams en nog wat geloof ik. Nou, die zijn toen beginnen tekenen in opdracht van Noriant. Die hebben alternatieven uitgetekend. Dat alternatief heeft ook een naam gekregen. Er is voor de stemming over de volksraadpleging al over gesproken en het is Wapper Light gedoopt. Ja. Ja, je lacht zeer terecht, want die Wapper Light is zo heavy als het maar kan. De Wapper Light
heeft eigenlijk meer calorieën.
Ja, en die kostte...
Hey. Dag Jan is er.
Die kost dus tussen de 3 en de 800.000. 800.000. Of ja, nee, 3 en 800 miljoen euro.
Maar wat is daar dan light aan?
Er is niks light aan natuurlijk.
Maar wat is er
dat
dan
is
anders aan?
De naam.
Wat is er anders
wat er
aan?
Anders is, dat is dat, daardoor hou je de lange wapper.
Hij wordt in het wit geschilderd in plaats van het grijze.
Nee. Die gaat dus zo nog altijd over langs Antwerpen-Noord als lange wapper. Maar die landt op een andere manier richting luchtbal en sportpaleis. Namelijk door op het laatst nog even onder water te duiken of onder land en een tunneltje te bouwen. Nou, dat kost dus gigantisch veel. Bovendien, er zijn daarom technische problemen die gewoon onoplosbaar zijn.
Maar het is wel mooi.
Het is een briljante gedachte. Als je nou nog weer. Maar de essentie daarvan is dat men dus al voor dat de volksraadpleging was geweest, opdracht had gegeven om in feite wat de volksraadpleging vroeg, namelijk om toch tenminste naar de Antwerpse bevolking te luisteren. Nee, men was al volop bezig om het omgekeerde te doen, om een andere variant van het BAM-tracé klaar te maken om het alsnog door de strot van Antwerpen te duwen.
Nou.
Op hetzelfde moment stond meneer Peters te vertellen, voor radio en televisie en ieder ander medium, dat als de uitslag duidelijk genoeg was, enzovoort, dat er twee dingen zouden gebeuren. Ten eerste, men zou respect hebben voor de uitslag. Ten tweede, men zou de lange wapper niet door de strot van de Antwerpenaar douwen. Desondanks was men toen volop aan het tekenen. Dat is de 9e commissie. En die 9e commissie heeft dus een voorstel. En in het kader van de openbaarheid van bestuur, die wij tamelijk afgedwongen hebben, daar weigert men altijd en consequent om de Antwerpse bevolking of wie dan ook de tekeningen te laten zien van die lange wapper light. En wat staat nu in de regeringsbeslissing? Het lijkt confuser als het is. Je moet gewoon het dossier goed kennen. Er is niks aan te doen. Maar de regeringsbeslissing zegt dat dus er nu een technische commissie is die de mogelijkheden onderzoekt om aan de ene kant de tunnelversie van de lange wapper te onderzoeken, of van het BAM-tracé, geïntroduceerd door Janssens, waarbij 4 criteria worden omschreven, waarin die tunnelversie niet zal worden uitgevoerd als ze aan een van die tekortschiet in een van die 4 criteria. En dan valt men automatisch terug op de lange wapper.
En daarin
zijn 2 versies. Hè. Er is een versie, de lange wapper light, waar men over spreekt, maar die niemand ooit gezien heeft. Dus dat is het grootste spook wat er nu bestaat. En aan de andere kant heb je de original wapper. En de original wapper staat als dusdanig opgeschreven in het regeringsakkoord. Of in het regeringsbesluit. Daar staat dat in geval dat de diepe wapper, tussen aanhalingstekens, de Janssens wapper niet kan, dan valt men automatisch terug op de lange wapper zoals ontworpen door de NV BAM. En er is maar 1 verbinding ontworpen door de NV BAM en dat is de lange wapper. Dus wat je nu krijgt is een situatie waarin een structuur gecreëerd is, ik zal die dadelijk uitleggen, die gaat onderzoeken of het kan. En indien het niet kan, wordt het de lange wapper.
Ja.
En wij worden verondersteld daar blij mee.
En waarom zijn we daar moeten gaan? Naar het referendum. Waarom zijn wij dan het referendum moeten deelnemen?
Ja, nou, dat is dus de terechte vraag.
Ja.
Men had dus deze cinema helemaal niet hoeven te hebben.
Zeg maar, meneer Van Hees, u zei daarnet dat in een aantal geschriften zeer expliciet wordt gezegd, dit kan niet, want dit gaat tegen de belangen van Noor-Jan.
Ja.
Is dan een van die voorwaarden waar de dieptewapper aan moet voldoen, ook dat hij niet schaadt aan de belangen van Noor-Jan?
Nou, daar kom je heel dichtbij natuurlijk.
Ja, of het wordt waarschijnlijk niet zo heel expliciet gesteld.
Nou, dan. Zelfs.
Zelfs?
Ja, zelfs. Ik bedoel, een Antwerp CD&V-politicus, om hem niet bij naam te willen noemen, heeft gezegd, onmiddellijk na het besluit, en dan kunnen we nu onmiddellijk beginnen werken, samen met Noor-Jan, aan de constructie op de linkeroever.
Met Noor-Jan.
Dus samen met met de belangen van de bevolking en dan met de politiek omgaan, waar je grote vraagtekens achter kan zetten.
Ja.
Ja, ik wil er wel uitleggen hoor. Ja, je moet gewoon zien dat in welke constructie die dingen functioneren. De constructie is een PPS-constructie. Waarbij dus publiek-private samenwerking. PPS,
privé-woord.
Ja, maar nee, het is niet van hem hoor. Maar, dus dat is privaat-publiek, die werken samen, dus dat is S, om belangrijke overheidsopdrachten uit te voeren en ze daardoor buiten begroting te zetten. Maar die moeten natuurlijk wel betaald worden, dus die worden betaald door de privaat. Maar de privaat die krijgt daarvoor een garantie. Namelijk de garantie dat het uitgevoerd zal worden en indien het niet naar behoren opbrengt, dat de staat garandeert. Dus eigenlijk is het een verkapte vorm van staatsschuld, maar bovendien, zo'n PPS-ding, dat krijgt de garantie dat er rond de belangen waar ze voor staat, dus het zorgen dat er daar verkeer over dat ding komt, dat er daar rond geen concurrentie ontstaat die in strijd is met de belangen en de investeringen die zij gedaan hebben. Dus je krijgt een toestand dat de financiers inspraak krijgen voor de rest van 39 jaar in de beslissingen die er genomen worden rond de Antwerpse mobiliteit. Dus de suggestie dat je daarna nog een beslissing zou kunnen nemen waarbij je zegt, ja maar wacht nou eens even jongens, we hebben ons vergist, het is toch hoog tijd dat we A, B of C met elkaar verbinden, dan hebben die mensen dus
inspraak
om te zeggen nee, want dat kost ons geld. De suggestie dat er hier nu een vrijblijvende toestand is en dat je rap een schop in de grond moet steken op linkeroever, want dat er daar toch geen probleem is. Ja, dat is natuurlijk een manier van de bevolking een suggestie te doen. Van jongens, laat ons nu vooruit gaan. Het is crisis.
Maar dan kan er niet meer afgeweken worden van.
Nee, dan ligt het allemaal vast. Dus dat is een manier om het allemaal vast te leggen tot in de lengte der dagen.
Maar nu ligt er nog niks vast.
Er ligt nu nog niks vast, behalve de regeringsbeslissing om in geval dat de Janssens tunnels, om welke reden dan ook van de vier die genoemd zijn, het niet haalt, wat je nooit kan weten, bovendien moet je dan naar de beslissingsstructuur gaan kijken, dan wordt het dus de lange wapper. En als ze beginnen met die schop te steken op de linkeroever, waar veel over te vertellen valt, dan ben je vertrokken.
Ja.
En dan ben je vertrokken ook met de structuur van die PPS. Na een keer dat je daar een paar handtekeningen onder hebt, is het verschrikkelijk moeilijk om er die nog af te krijgen. En kom je echt in processen die je liever niet hebt. Dus dit is gewoon.
En wat zijn jullie nog van plan? Komt er een tweede referendum of een?
Dat is een heel probleem. Hè? Maar ik zou eerst even willen kijken naar de structuur die men nu geschapen heeft.
Ja.
Dus om de evaluatie te maken van de Janssens tunnels. Is een structuur geschapen waarbij je van boven hebt de vijf betrokken ministers, aangevuld met twee Antwerpenaren, Janssens en Van Peel, die het in dit dossier over het algemeen niet met elkaar eens zijn, en tegengestelde belangen dienen.
Ja.
Dus dat is weer, hoe je daarmee kan samen zwemmen tegen die vijf anderen, is natuurlijk evident dat dat moeilijk gaat. En als achtste persoon Karel Vink. Dus dezelfde man die we tot nu toe gezien hebben als het opperhoofd van de BAM.
Ja.
En die het draagvlak moest creëren in Antwerpen. En daar volledig in gefaald is. Diezelfde man vinden we nu dus terug aan de top van de besluitvorming in Brussel voor de uitvoering van de evaluatie. Wat vinden we onder die top?
Ja.
Daar vinden we twee personen. Opnieuw Karel Vink, met naast hem Jacques Polen. Jacques Polen is de nieuwe projectleider. Maar Jacques Polen is dus, Karel Vink heeft hem aanbevolen en Jacques Polen volgt al voor de tweede keer Karel Vink op. Dus dat is eigenlijk twee handen op dezelfde buik, waarbij dus Karel Vink de basis van Jacques Polen en bovendien de neffe zit. Dus die krijgt nogal een ruimte. Op de derde niveau, daaronder, heb je dus de BAM. En Jacques Polen heeft 10 opdrachten. En die 10 opdrachten, hij krijgt daarvoor geen eigen kader. Hij moet dat doen met het kader van BAM. En wie leidt het kader van BAM? Karel Vink. Dus je hebt nu een structuur om die evaluatie te doen, waarbij je van boven Karel Vink met een zeer met politiek gezelschap, daaronder 2 man. Maar de tweede
is
die
gewoon belangenvermenging, zelfs ongrondwettelijk.
Nou, grondwettelijk laat ik in het midden, maar niet van.
Mijn rechtsgevoel zegt mij dat dit niet klopt.
Ja, wel, ja, uw rechtsgevoel en mijn zakelijke ervaring zegt dat als je iets wil doen functioneren, dat je ieder niveau moet responsabiliseren en niet dezelfde mensen terugzetten op alle niveaus. Want dat moedigt niet aan tot het invullen van de eigen functies, maar dat moedigt aan tot het rekeningrijden voor die ene meneer die alles te zeggen heeft. Ja. Nou, dus dit is weer zo politiek als het maar kan. En is er, nou, en dan moet je dus de vraag stellen, welke kansen maakt het Janssens-model om het te halen? Nou, in zo'n structuur is dat natuurlijk buitengewoon kwestieus, hè, om het voorzichtig te zeggen. Nu, en er bestaat dus 1 en ongelooflijk simpele oplossing voor.
Inderdaad.
Ja, wel ja, dat is het. Er is een Meccano. Het Meccano-model. Het Meccano-model is dus op de meest ondenkbare manieren als een vod in de prullenmand gegooid. Onder aanvoering van Chris Peters zelf. Die heeft het op 22 februari ontvangen, 2 dagen voordat het bekendgemaakt zou worden. Die heeft BAM daarvan een afbraaknota laten maken, de altijd terugkerende BAM, die op ieder alternatief van denken rond dit probleem altijd vernietigende nota's heeft gepubliceerd, die heeft dat hier ook gedaan. Eindredactie in Zuur de Baren. Die nota heeft Chris Peters op 24 februari op de kabinetsraad gebracht van die 5 ministers. Die 5 ministers hebben gezegd, ja Chris, neem ons niet kwalijk, maar dit is toch geen manier om met zo'n burgerinitiatief om te gaan. Dit wordt geen regeringsdocument. Dat vond Chris Peters helemaal niet erg, want op dat moment was de lanceringspersconferentie bezig van het forum. Maar op hetzelfde moment stond de belangrijkste politieke redacteur van de Standaard stond bij BAM om de vernietigende nota in ontvangst te nemen en vanaf de dag daarop daar keihard over te schrijven, zodat die Meccano gewoon weggeschreven werd. Dat was een eerste maatregel. De tweede maatregel was om het verkeerscentrum is een instituut waar men tellingen doet op een manier die eigenlijk door vriend en vijand gewaardeerd wordt als dat is heel professioneel. Die beschikken over de juiste data. Dezelfde regeringskring, om het zo maar te zeggen, om niet iedere keer te zeggen Chris Peters, die heeft dus opdracht gegeven aan het verkeerscentrum om de verkeersmodellering van Meccano uit te testen, maar op een manier waardoor men appelen met citroenen vergeleek. Namelijk, men vergeleek een niet gestuurde versie van de Meccano met wel gestuurde andere versies. Nou, dus natuurlijk dat dan niet goed uitkomt. Dus dat is eigenlijk, ja, boerenbedrog, bij wijze van spreken. Nou, dus de uitdaging die wij deze week gaan neerleggen en die al op ons web staat bij Chris Peters is, meneer Peters, heb de moed om het verkeerscentrum opdracht te geven,
ja,
om op basis van onze indicaties die 2 modellen tegen elkaar uit te testen. Het BAM-model, in welke dingen dat u het ook wilt, want dat maakt niet veel uit, of het Meccano-model.
Ja.
En ik ben, en wij zijn, absoluut zeker dat als je die tegen elkaar uittest, maar dan op de juiste manier, dat je zal zien dat het Meccano-model op het niveau van het mobiliteitsprobleem op te lossen op een zinvolle manier, dat zonder enige twijfel het Meccano-model zal worden. Nou, dus de oplossing is zo simpel als het maar kan. Iedereen kan erop landen. Jongens, dit Meccano-model was iets te laat in onze besluitvorming. Maar nu we het toch hebben, gaan we het nog alsnog testen. En dat is maar 1 of 2 of 3 dagen computertijd. En may the best win. Nou, wij zijn van tevoren bereid om ons daarbij neer te leggen. Dat we echt overtuigd zijn dat we de beste zijn.
Ja, dus we kunnen dat allemaal volgen op jullie website, wat het daar gebeurt. Ja, en dat was ademloos.be.
Ja.
Goed, we zullen het hierbij moeten laten.
Ja, dat is jammer.
Ja, dan moet u volgende week of wanneer dat er meer resultaten zijn. U houdt ons op de hoogte. Hè? We krijgen altijd de nodige persberichten van jullie. Ja. En dan horen we wel hoe het verder loopt.
Ja, dank u.
Heel erg bedankt voor uw komst naar de studio.
Ja, u ook.